Goedenavond allemaal. Wij dachten even iets later te beginnen omdat de afrit helemaal vast stond. En we dachten dan druppelen er vast nog wel wat mensen binnen en dat is ook zo. Fijn dat jullie er allemaal zijn bij deze dankdagdienst. Fijn ook dat jij er bent, Margriet Kloosterboer op de piano, dat je ons wil begeleiden. Richard Sali, onze wijkpredikant, zal de dankdagdienst leiden. En na de dienst zullen we vervolgen met een gemeenteavond. En ik denk dat we met z'n allen wel in de nevenruimte passen, dus dat we dat daar vervolgen. We beginnen nu deze dankdagdienst met het zingen van Psalm 107, vers 1 en 3. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Worden we stil tot God. Ook vanavond spreken wij uit dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die trouw blijft. Van generatie op generatie, ja, tot in eeuwigheid. En die het werk dat zijn hand begonnen is, nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de eenheid met de Heilige Geest. Amen. We zetten deze dienst nu voort met het zingen van opnieuw een loflied, een psalm, psalm 67, die eigenlijk in ons ook profetisch in vervulling gaat. Want wij zijn van die volken die van oudsher helemaal niet bij het verbond van God horen, maar die er toch toe gekomen zijn door de verkondiging van de naam van Jezus Christus om de naam van God te belijden. We zingen met elkaar het tweede en derde vers van Psalm 67.
Thank you.
Als we samenkomen om de God van Israël, die in Jezus Christus ook onze God wil zijn, te loven en te prijzen, dan mogen we ons verbonden weten met een groep mensen die de hele wereldgeschiedenis en ook het aardoppervlak omvat. En in gemeenschap met die kerk van alle tijden en van alle plaatsen mogen we ook vanavond ons geloof belijden. We doen dat nu met de woorden van het, niet van de apostolische geloofsbelijdenis, maar van de geloofsbelijdenis van Constantinopel Nicea. En we zingen daarna ons loflied met de woorden van lied 985, het derde vers. En laten we ons geloof voor zover mogelijk staande belijden. En in ieder van u spreken met mij in haar of zijn hart. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, die de schepper van de hemel en van de aarde is, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, die geboren is uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Hij is geboren, niet geschapen. Hij is één van wezen met de Vader en door hem zijn alle dingen geworden. En terwille van ons mensen en ons behoud is hij neergedaald uit de hemel, is hij vlees geworden door de Heilige Geest, uit de maagd Maria. En hij is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus. Hij heeft geleden, is begraven. En op de derde dag is hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel. Daar zit hij aan de rechterhand van de Vader. En hij zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heere is, die levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige, algemene en apostolische kerk. We belijden een doop tot vergeving van de zonde en we verwachten de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Voordat we met elkaar de Bijbel gaan lezen, laten we bidden om de opening van het woord in de verlichting met de Heilige Geest. Laten we bidden. Een barmhartige, trouwe Vader in de hemel. Zomaar op een avond, midden in de week, komen we nog meer dan op zondag vanuit ons alledaagse leven hier in de kerk. En we komen hier om stil te worden voor u. Want u komt onze aanbidding toe in eeuwigheid. En als we de dagen van ons leven er zo eens op naslaan, dan komen we er soms zo weinig aan toe. Maar vanavond zijn we speciaal gekomen om u te danken en om u te aanbidden. En we aanbidden u, God, onze Vader, om uw macht en uw glorie, om de zorg over ons leven, om de trouw waarmee u ons roept en ons niet loslaat. En om uw heilige liefde, waarmee u, Vader, ons lief hebt, we aanbidden u. En wij aanbidden u, Heer Jezus, u die de morgenster bent, stralend licht, bron van levend water, roos van Saron, zoon van God, begin en einde, Heer der heren, koningen der koningen, oudste broer, vriend, verlosser, held, die ons bevrijdt van alles wat ons gevangen houdt en terneerdrukt. Jezus Christus, wij aanbidden u. En wij aanbidden u, Heilige Geest, u die in ons wilt wonen. U die ons veranderen wilt en kunt naar het beeld van Jezus. U die ons zo onzegbaar nabij komt, u die ons leidt. We bidden u dat u Jezus in het centrum van ons leven brengt. U die een vuur in ons ontsteekt dat nooit meer dooft. Heilige Geest, wij aanbidden u. En zo bent u de drie enige God, de God die ons leven draagt en zegent. En u bent de God die ons door de geschiedenis heen leidt naar uw koninkrijk. En vanavond komen we in het bijzonder om u te danken voor alles wat u ons geeft. Geef dat onze dankzegging oprecht zal zijn. Dat onze ogen opengaan voor uw goedheid. Spreek tot ons door uw woord. Kom met uw geest in ons midden, hier in de kerk. En bij alle die via de techniek met ons verbonden zijn. We bidden het in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar een gedeelte lezen uit het boek Handelingen. En daarvan lezen we met elkaar het 14e hoofdstuk, de versen 8 tot en met 18. En ik zie niemand aanstalt om naar voren te komen, dus ga ik het zelf lezen. Ook alweer is leuk. Handelingen 14, vers 8 tot en met 18. Zoals u misschien weet bestaat het boek Handelingen grofweg in twee gedeeltes. Het eerste deel, daarin staat Petrus eigenlijk helemaal centraal. Ja, natuurlijk staat Jezus Christus centraal in het werk van de geest, maar van de menselijke personen staat Petrus centraal. En die treedt dan op een gegeven moment wat terug in de coulissen. En de 12e apostel die de discipelen vruchteloos door middel van het werpen van een lot hebben proberen aan te stellen om de plek van Judas in te vullen, dat blijkt Paulus te zijn. En die 12e apostel die vult eigenlijk met zijn aanwezigheid het tweede deel van het boek Handelingen. En hij is met Barnabas in dit gedeelte op reis. En dan zijn ze aangekomen in Lystra. En daar zat een man op straat die geen kracht in zijn voeten had. Hij was al sinds zijn geboorte verlamd en hij had nooit kunnen lopen. En toen deze man naar een toespraak van Paulus luisterde, keek Paulus hem strak aan en zag dat hij geloofde dat hij genezen kon worden. Daarom riep hij hem toe: kom overeind en ga op uw benen staan. En de man sprong op en begon te lopen. En toen de mensen zagen wat Paulus had gedaan, verhieven zij hun stem en ze zeiden in het Lycaonisch: de goden zijn in mensengedaante naar ons afgedaald. En ze noemden Barnabas Zeus en Paulus Hermes, omdat hij de woordvoerder was. En de priester van Zeus, wiens tempel vlak buiten de stad lag, bracht met bloemenkransen getooide stieren naar de stadspoort die hij en het volk wilde offeren. Maar toen de apostelen Barnabas en Paulus merkten wat de bedoeling was, scheurden ze van ontzetting hun kleren, drongen zich door de gemeente heen en riepen: wat doet u toch? Wij zijn mensen net als u. Onze boodschap is nu juist dat u geen afgoden moet vereren, maar de levende God die de hemel en de aarde en de zee heeft geschapen en alles wat daar leeft. Hij heeft in het verleden alle volken hun eigen weg laten gaan, maar heeft toch blijk gegeven van zijn goedheid. Vanuit de hemel heeft hij u regen geschonken en vruchtbare seizoenen. Hij heeft u overvloedig te eten gegeven en u zodoende vreugde gebracht. En door deze woorden slaagden ze er met moeite in de mensenmenigte ervan te weerhouden om aan hen een offer te brengen. Tot zover de lezing van het woord van God. Je bent gelukkig als je het hoort en het bewaart in je hart. Halleluja. Amen. Zingen was antwoord op deze lezing. Lied 718 uit het nieuwe liedboek.
Thank you.
10.000 redenen en nog wel meer zijn er om God te loven en te prijzen. En de berijming van Psalm 103, waarin die woorden voorkomen, zingen we na het amen van de preek. Lied 617a uit de bundel Hemelhoog. De gemeente van Jezus Christus, afgelopen zondagmorgen preekte Dirk de Bree over bekering. En net als hij vind ook ik dat een ingewikkeld, maar wel belangrijk onderwerp. Dat je het in je leven soms echt over een andere boeg moet gooien. En nu vieren we vandaag Dankdag. En ergens ervaar ik de gang naar de kerk op Dankdag ook altijd weer als een soort bekering. Want ik kom op Dankdag naar de kerk omdat dankbaarheid voor mij juist niet vanzelfsprekend is. Natuurlijk, ik ben, als ik het van mezelf mag zeggen, redelijk netjes opgevoed. Dus als iemand de deur voor me openhoudt, dan zeg ik dankjewel. En als ik ergens te gast ben, dan dank ik de gastheer of gastvrouw voor wat er gekookt is. Ik heb natuurlijk wel leren bedanken in mijn leven. Maar ergens is er heel veel dankbaarheid in mijn leven wat niet veel verder komt dan etiketten. Zo hoort het eigenlijk. Je kunt dankjewel zeggen zonder dankbaar te zijn. Het kan heel vormelijk worden, zonder inhoud. En ergens voel ik wel aan dat God recht heeft op meer dan een vormelijk, nou ja, dank u wel. Dus ik kom op Dankdag naar de kerk om zelf bekeerd te worden van de vanzelfsprekendheid waarmee ik de dingen in mijn leven ontvang. Dat is ergens natuurlijk ook wel heel persoonlijk. En dat maakt Dankdag denk ik ook iets ingewikkelds. Omdat dankbaarheid voor ons allemaal wellicht iets anders betekent. Een tijdje geleden luisterde ik naar het verhaal van Mustafa. Vluchteling uit Syrië, behorend tot het volk van de Koerden. Altijd gediscrimineerd geweest in zijn eigen land. Zijn moedertaal is de Koerdische taal, maar het is in Syrië verboden om Koerdisch te spreken. Mustafa is bijzonder muzikaal. Hij bespeelt een zevensnarig instrument, de sas. Maar de Koerdische liedjes die zo zeer bij zijn culturele identiteit horen, mogen in Syrië niet gespeeld worden. Mustafa heeft meerdere jaren in de gevangenis gezeten, alleen vanwege het feit dat zijn achtergrond Koerdisch is. En nog steeds is Mustafa er niet helemaal aan gewend dat nu hij hier in Nederland is, hij mag zeggen wat hij denkt. Dat hij hier Koerd mag zijn. Dat hij hier op zijn sas zijn liedjes mag zingen. Op een dusdanig niveau dat eventueel de buren het kunnen horen. En dat hij niet bang hoeft te zijn dat de politie hem hoort en hem zal oppakken. En ik zit zo te luisteren naar het verhaal van Mustafa. En ik realiseer me dat Mustafa ziels dankbaar is voor dingen die voor mij volstrekt vanzelfsprekend zijn. En misschien is dat ook wel wat mij zo raakte in die preek van Paulus, daar in Lystra. Het is een klein plaatsje in het huidige Turkije. Er geneest daar een man tijdens een toespraak van Paulus. Een wonderbaarlijke genezing, al was het alleen maar omdat het gaat om een aangeboren kwaal. En de mensen leggen direct het verband tussen deze wonderbaarlijke genezing en het werk van de goden. En ik denk dat dat ergens heel menselijk is. Dat wij de neiging hebben om vooral het bijzondere, het buitengewone, het spectaculaire, om dat in verband te brengen met God. En je merkt soms ook wel dat mensen daar in de omgang met God ook eigenlijk echt naar op zoek zijn, naar spectaculaire dingen. En ergens lijkt dat ook zo logisch. Ik bedoel, het ligt meer voor de hand om God dankbaar te zijn wanneer iemand op gebed geneest van een vorm van kanker. En om daar de hand van God in te zien dan wanneer iemand een paracetamolletje inneemt en voilà, de hoofdpijn verdwijnt. Of de hand van God te zien in het broodje kaas wat op je bord ligt. Maar wat mij nu opvalt in de toespraak van Paulus is dat hij helemaal weggaat bij het spectaculaire, bij het bijzondere, en dat hij juist aandacht vraagt voor het gewone, voor het alledaagse. Die mensen in Lystra die zijn zo enthousiast geworden dat ze Paulus en Barnabas willen gaan vereren als goden. En ze doen dat omdat die wonderbaarlijke genezing heeft plaatsgevonden. En als die wonderbaarlijke genezing heeft plaatsgevonden, dan zegt Paulus in de versen 15 tot en met 17... Wat doet u toch, men? Wij zijn mensen, net als u. Onze boodschap is nu juist dat u geen afgoden moet vereren, maar de levende God die de hemel en de aarde en de zee heeft geschapen en alles wat daar leeft. Hij heeft in het verleden alle volken hun eigen weg laten gaan, maar hij heeft toch blijk gegeven van zijn goedheid. Vanuit de hemel heeft hij u regen geschonken en vruchtbare seizoenen. Hij heeft u overvloedig te eten gegeven en u zodoende vreugde gegeven. Paulus zegt dus niet, je moet de God van Israël vereren, want ja, dat is de God die op spectaculaire mensen geneest. En Paulus zou nog wel verder gegaan kunnen zijn. Hij zou gezegd kunnen hebben, in de naam van deze God zijn doden opgewekt. Paulus somt in zijn hele korte toespraak tegen deze mensen ook niet eens de grote daden van God op. Hij zegt niet, ja, die God van Israël, dat is de God die zijn volk met machtige en sterke hand uit het land Egypte bevrijd heeft. Het is de God die Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt. Nee, Paulus zegt, je moet in deze God geloven. Want het is de levende God en hij laat het regenen en hij geeft vruchtbaarheid, zodat eten mogelijk is. Nou, er zijn er nogal wel meer goden die dat doen. Maar daar vestigt Paulus de aandacht op. Paulus verlegt de aandacht van die bijzondere, spectaculaire genezing naar zoiets alledaags als regen en groeiend graan. Natuurlijk, God is de God die geneest en wonderen doet. Maar vergis je niet dat het regent en dat daardoor vruchtbaarheid in stand gehouden wordt en veroorzaakt wordt, dat zijn net zo goed wonderen van de God van Israël. En ergens is het denk ik veel makkelijker om Gods hand te zien in het spectaculaire, maar kun je Gods hand ook zien in het gewone? Dus inderdaad dat het broodje kaas een teken wordt dat heen wijst naar de levende God, naar Gods zorg en Gods goedheid. En ergens heeft mij dit wel geholpen om ook op het spoor te komen wat mij in mijn dankbaarheid in de weg staat. Ik denk dat dat komt omdat ik ook gefocust ben op het grote, op het grootse, op succes, status, op het bijzondere. Dat ik me niet meer realiseer hoe bijzonder een volkoren boterham is. Of gewoon de functie van je long. Hoe bijzonder dat eigenlijk niet is. Een tijdje geleden sprak ik met een kunstenares. Wel een beetje een vreemd mens. Dat maakte juist ook zo leuk. En die vertelde mij dat ze gefascineerd kon raken door een paddenstoel. En daar ging ze dan gerust een uur naar zitten kijken. Naar die paddenstoel. En dan ging ze hem schilderen. En toen liet ze me het schilderij zien van die paddenstoel. En het bijzondere is dat doordat ik gedwongen werd om naar die paddenstoel te kijken via haar ogen, ging ik ook opeens zien. Zo'n paddenstoel is eigenlijk gewoon heel bijzonder. Dus die paddenstoelen die je bij een wandeling zo omver loopt, omdat je ze niet eens ziet, opeens leer je zien, die dingen zijn heel bijzonder. En volgens mij zou dat in onze cultuur ook revolutionair zijn. Dat we weer aandacht krijgen voor het bijzondere. Ernst-Jan Pfout, ik weet niet of ik dat nou zo goed uitspreek, maar hij is uitgever en hij is correspondent bij De Correspondent. En hij schreef een paar jaar geleden een boek over dankbaarheid. Ergens ook wel slim in de marketing gezet, want het bijzondere van het boek is dat het voor 3/4 leeg is. Dus je betaalt wel vrij veel geld voor dat boek. Maar er zit een hele mooie gedachte achter. Dat boek is voor 3/4 leeg omdat het de bedoeling is dat het door jou gevuld wordt. Het is een boek over dankbaarheid. En Pfout daagt je uit om elke dag 3 dingen op te schrijven waar je dankbaar voor bent. Waar je die dag dankbaar voor bent. Nou, ik neem je even mee naar de binnenkant van mijn hoofd. Ik zal je vertellen wat er dan bij mij gebeurt. Als ik dus zo'n boek voor me heb liggen, dan denk ik, ja, waar ben ik dan dankbaar voor? En dan ga ik meteen denken, zijn er bijzondere dingen gebeurd vandaag? En dus als ik van de Belastingdienst te horen zou krijgen dat ik geld terugkrijg in plaats van een naheffing, nou ja, dat is dusdanig bijzonder, dat zou ik opschrijven. Of dat er in mijn omgeving iemand plotseling beter is geworden, schrijf je direct op. Maar dat soort dingen gebeuren niet zo vaak. Dus denk je, ja, eigenlijk is er vandaag niet zoveel bijzonders gebeurd. Dus dat ga ik opschrijven. Maar ja, dan luister ik weer even naar Mustafa. En ik kijk met de ogen van die kunstenares. En dan denk ik, ja, er zijn eigenlijk ontzettend veel dingen waar ik dankbaar voor kan zijn. Voor het eten, voor een dak boven mijn hoofd, voor een leuk gesprek met de kinderen. Ja, maar is dat nou bijzonder? Ja, dat is dus bijzonder. Paulus zegt, de levende God is de God van de regen. Nou, hoe gewoon wil je het in Nederland hebben? God is de God van de regen en de vruchtbaarheid. Dat je eet en dat je er vrolijk van wordt. Dat gewone. Paulus zegt, dat is een blijk van Gods goedheid. In Lystra waren de mensen natuurlijk zo religieus als ik weet niet wat. Ze geloofden in allerlei goden. Ze wisten meteen Paulus en Barnabas te situeren. Zeus, Hermes, noem maar op. Paulus is dan wel even heel streng. Hij maakt korte metten mee. Hij noemt ze afgoden. En letterlijk staat er zoiets als nietsen. Gebakken lucht. Paulus zegt tegen die mensen daar, je moet niet achter gebakken lucht aanlopen en daar je geluk van laten afhangen. Nee, er is een God. En die God leeft. En ga die nou vereren. En dat brengt ook wel een kritische vraag in ons midden. Wat of wie vereer jij nou echt in je leven? Luther, die van de Reformatie, die zei een God is iets waar je alles voor over zou hebben. Dat is je God. Waar heb jij alles voor over? Die Ernst-Jan Pfout van De Correspondent schrijft in dat boekje over dankbaarheid dat wij in een prestatiemaatschappij terechtgekomen zijn. En de grote mythe van onze tijd is dat als je hard werkt, je succes zult hebben. En succes is dat je alles uit het leven haalt. En volgens Pfout leggen we elkaar zowel in ons werk als privé torenhoge verwachtingen op. Pfout schrijft, en voor zover ik weet is Pfout niet christelijk of op een andere manier religieus. Pfout schrijft, wij moeten gezond en lekker eten op tafel zetten. We moeten veel sporten. We moeten alle juiste series kijken. We moeten vrijwilliger zijn op de sportclub van onze kinderen. En we moeten vaak op originele reizen. Iedereen moet het meeste uit het leven halen. En dat laten we via social media aan elkaar weten. Door daar de beste versie van ons leven te tonen. Terwijl, zo schrijft Pfout, het behalen van succes heel weinig invloed heeft op ons geluksgevoel. Van succes krijg je een korte kick. En daarna wil je gewoon weer een nieuw succes. Wij denken altijd aan wat morgen beter kan, zonder van vandaag te genieten. En dat komt doordat mensen snel wennen aan nieuwe situaties. Al dus fout. Hij heeft het over de lege belofte van succes. En dat is dus haarfijn geformuleerd wat de Bijbel bedoelt als het over afgoden gaat. Afgoden beloven je van alles, maar ze deliveren nooit. Je raakt alleen maar je vrijheid kwijt. Je wilt alleen maar meer, beter, harder, sneller, leuker, dieper. En intussen worden de offers die je moet brengen daarvoor steeds groter. Welke offers heb jij al wel niet gebracht in je leven om de erkenning te krijgen die je zo zoekt? En te midden van mijn gestres klinkt dan opeens die uitnodiging van Paulus. Bekeer je tot de levende God. En volgens mij is dat het kritische punt van Dankdag. Als je Dankdag echt als Dankdag wilt vieren, dan moet je verkondigd zijn dat er een God is die leeft. Die vol goedheid is en die jou geeft waar jij niet voor werken kunt. De God die zelf toestaat, zegt Paulus, dat je een tijdje bij hem afdwaalt. De God die je je eigen weg laat gaan. Niet omdat God onverschillig over je is, nee, juist niet. God gaat er kapot aan dat wij afgoden dienen, dat wij onze vrijheid verspelen en hem vergeten. God gaat er kapot aan. Hoe kapot? Kijk nog eens naar Golgotha. En toch, hij laat je je eigen weg gaan omdat hij weet dat liefde zich niet laat dwingen. God geeft je zegen en vruchtbaarheid. God geeft je overvloed en vreugde over het bestaan. Ook als jij je niet interesseert voor God. Omdat God gewoon goed is. God heeft niets van jou en mij nodig. Wat hij je geeft is echt gratis. Hij schenkt uit goedheid zonder pijl. God is de levende God die tegen je zegt, je bent geliefd, zo zoals je nu bent. Jij hoeft je bestaan niet te rechtvaardigen. Het is al gerechtvaardigd, want ik wilde dat je er bent. Ik verbaas me over de verkondiging van Paulus. De God van Paulus is blijkbaar een God die je laat dwalen en je de ruimte geeft om te dwalen en die je niettemin zegent met zijn goede gaven. En de Heere God is blijkbaar een God die je soms zomaar verkondigd wordt. En misschien zegt vanavond God het wel tegen jou. Stop nou eens met dat gezwoeg. En kom gewoon eens zitten. En laat het tot je doordringen. Dat mijn stem tegen je zegt, het is goed. Hoe fout het ook zit in je leven. Het is goed, want ik ben erbij. De dichter Jaap Stijlstra schreef, dank u, Vader van de lichten, voor de sterren en de maan. Dank dat u mij niet een dwaalweg door het duister laat gaan. Dank u voor het licht der wereld, voor de zon van mijn bestaan. Dank u, Jezus, voor uw liefde, uw nabijheid en geduld, voor het offer van uw leven, voor de vergeving van mijn schuld. Dank dat mij het licht van Pasen met de moed der hoop vervult. Dank u, Geest, voor al uw gaven, voor het goede, wijd en zaad, voor de vrede en de vreugde, voor de trouw te alle tijd. Dank voor alle troost en vriendschap. Dank voor de zachtmoedigheid. Voordat ik amen zeg, wil ik je vragen om even een kort moment te nemen om na te denken over iets van deze afgelopen dag waar je dankbaar voor bent. Denk er even over na en dan wil ik je vragen om het kort te delen met de persoon die het dichtst bij je in de buurt zit of er het vriendelijkst uitziet. Als u wat heeft, deel het. Amen. Zingen we met elkaar het lied 10.000 redenen. Ja, dat is de ingekorte versie. En dat doen we zodat we wat meer ruimte overhouden om te danken in onze gebeden. En ik wil Maarten vragen of hij naar voren wil komen voor de dienst van de dankzegging. Ja, ik heb zelf in de loop van de jaren een soort gewoonte ontwikkeld om op dankdag eigenlijk ook alleen maar dankgebeden uit te spreken. En om dan ook echt eens te proberen de hele samenleving door te wandelen. Dus stelt u zich erop in dat het wellicht een wat langer dankgebed is dan u normaal gewend bent. Laten we bidden. Trouwe God en Vader, u bent de bron van alles wat leeft. U staat ook aan ons leven aan het begin. Ons leven is een geschenk van u aan ons. En in uw wereld mogen we ons bewegen en we mogen genieten van al het goede dat er te genieten valt onder de zon. En u bent de bron van alles wat goed en mooi is. Als er in ons leven blijdschap is, dan bent u daarvan de bron. En vanavond willen we onze dankbaarheid richting u uitspreken. We willen samenkomen tot een dankbare lofzang. En we danken u voor alles wat in de afgelopen maanden mocht groeien, mocht bloeien en rijpen. We danken u ook daarin voor uw creativiteit, dat er zoveel is waarvan we mogen genieten. We hebben genoeg te eten, we hebben zoveel keus. We danken u dat u zoveel variatie in uw schepping hebt gelegd. U bent de God die de verschillen hebt bedacht en gewild. U had er makkelijk voor kunnen zorgen dat er één soort groente is die, als we die elke dag zouden eten, voor altijd genoeg zou zijn. Maar u hebt bedacht bitter, zout, zuur en zoet, verschillende smaken. U hebt verschillende kleuren bedacht, blauw, rood en geel en alles wat daarvan te mengen is. En we danken u dat eten iets is waarvan we genieten mag. We danken u voor de schoonheid van de natuur. We danken u voor de lente die ons zaaien en hopen doet. Voor de zomer die ons doet liefhebben. We danken u voor de kleuren van de herfst, te midden waarvan we dankbaar oogsten mag. We danken u voor de winter waarin alles stil wordt. Voor zon, regen. Voor dieren die ons dienen. Dieren die ons gezelschap houden. We danken u voor de veelzijdigheid van uw schepping. En we bidden u om wijsheid en eerlijkheid in onze omgang met alles wat uw schepping ons geeft.
Wij danken u voor al het werk dat wij in de afgelopen jaren hebben mogen doen. We danken u voor alles wat we tot een goed einde konden brengen als wij werkten, als wij leerden en studeerden, als wij op andere manieren bezig waren. We danken u voor de kracht die we ervoor kregen, voor de creativiteit, voor het doorzettingsvermogen, voor het plezier dat ons werk ons geeft. We danken u voor het werk dat we zelf mogen doen, maar ook voor het werk dat anderen voor ons doen. We danken u voor mensen die werken in dienst van de overheid, voor de regering, het parlement, voor de provinciale staten, voor burgemeester, wethouders en de gemeenteraad. Dat wij geregeerd worden in vrijheid, dat er inspraak en samenspraak mag zijn. We danken u voor het werk van velen die het leven veilig houden. Voor brandweermannen en vrouwen, voor politieagenten, voor mensen van de gemeentereiniging, voor hen die werken in de gezondheidszorg, als arts, als verplegend personeel, als verzorging. We danken u voor de voorspoed die er mag zijn, voor al het werk dat verzet mocht worden in de industrie, in de dienstverlening, voor ondernemers, voor bedrijven. We vragen u om kracht voor alles wat niet lukte in ons werk. We vragen u om vergeving voor het werk van anderen waar we onrecht aan gedaan hebben.
We danken u dat we in ons werk, in onze studie niet alleen hoeven te zijn. We danken u voor onze echtgenoten of partners. We danken u voor het gezin waar we deel van uit mogen maken. Voor familieleden die met ons meeleven. Voor vrienden die ons scherp houden en met ons meeleven. We danken u wanneer er mensen naar ons omzien, wanneer wij het moeilijk hebben. U hebt gezegd dat u ons nooit alleen laat. En vaak maakt u daarbij gebruik van mensen. We vragen u om vergeving wanneer we het gezelschap van mensen om ons heen te weinig waardeerden. We vragen om kracht wanneer relaties in onze omgeving verstoord zijn geraakt.
We danken u voor alles wat u ons geeft in onze gemeente. Dat u in de verkondiging spreekt door mensen heen, van troost, van bemoediging, van belofte, van genade. Wij danken u voor al het werk wat we ook in de gemeente mochten verzetten. Dank voor het werk van ouderlingen, diakenen, kerkrentmeesters. Dank u voor het werk van de kosters, van bandleden, van organisten, alle die het mogelijk maken om u de lof toe te zingen. We danken u voor zoveel, voor bezoekwerk, voor vormingswerk, voor jeugdwerk. We danken ook voor hen die daar leiding aan geven met inzet en met liefde. Geef ons ook de vrijmoedigheid om mee te doen in de gemeente. Onszelf te geven in dienst van u en van de ander. Verdiep ons samenleven als gemeente, verbind ons aan elkaar. Help ons elkaar lief te hebben, elkaar te verdragen. Geef ruimte om te zien naar de ander.
En we bidden u, hoor ons als we in de stilte persoonlijk onze dankbaarheid bij u brengen. Wij danken u voor uw grootste gave, Jezus Christus. U, Vader, Zoon en Heilige Geest, u zij alle lof tot in eeuwigheid. En aanvaard dan ons danken en bidden in de naam van uw Zoon, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. En daarna zingen we ons slotlied. En dat is lied 869 en daarvan zingen we vers 1, 6 en 7.
Thank you.
Open je hart voor de zegen van God en ga dan heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.